Goedemorgen. Ziek je morgen? Dat zeg jij altijd, te veel, dus het zal wel moeten.
Of misschien de nummertjes die op het voet staan.
Ja.
De nummertjes die op het voet staan.
Ja,
thank you. dat is wel... Hoe is het?
Goedemorgen, gemeente. Namens de beide kerkenraden heet ik u, de kerktelefoonluisteraars en allen die via internet meeluisteren of meekijken, van harte welkom in deze dienst. Ik heb de volgende afkondiging voor u. Voorganger is dominee G. Stauchie. Organist is de heer Jan Knol. De bloemen gaan vandaag als groet van beide gemeentes naar het echtpaar Sjaak en Trudy Rauwbos van den Hoven en het echtpaar A.J. Molendijk Albers. De bezorging van de bloemen van echtpaar Rauwbos is geregeld. Wilt u de bloemen voor het echtpaar Molendijk wegbrengen, meldt u zich dan na de dienst voor in de kerk hier. Mevrouw Hedy van der Winden is weer thuisgekomen vanuit haar verblijfplaats. Collectors zijn bestemd voor de kerk en voor de diaconie. Koffie drinken na de dienst is dus weer mogelijkheid om gezellig met elkaar koffie te drinken. De schriftlezing van morgen is uit Exodus 20, 1 en 2 en 7 en 2 Samuel 6. Het intochtlied is Psalm 149, vers 1 en 2. Als schriftlezing noemde ik u Exodus 20 en 2 Samuel 6. De dienst beginnen wij met het zingen van de versen 1 en 2 van Psalm 149. Rest mij alleen nog u en wij allemaal een goede, maar bovenal gezegende dienst te wensen.
Laten we ons nu ook in stilte voorbereiden op deze dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. Voor de derde keer lezen we vanmorgen een gedeelte uit het leven van David. En we zien hem op een kwade dag en op een hoogtepunt. En naast hem twee mensen, Uzza en Michal. En alle drie moeten zij zich verhouden tot God en zijn geboden. En de eerste keer dat we het over David hadden, hoorden we die beginzin van de geboden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit de slavernij bevrijdt. En van hem zingen wij nu het derde vers van Psalm 149. Voor ons leven luisteren wij naar het gebod van God. En dit keer uit Leviticus 19. En daarna horen wij de samenvatting die de Heer Jezus heeft gegeven. En dan zingen we weer Psalm 24. Wie is de mens die voor Gods aangezicht mag staan? Psalm 24 vers 2 en vers 5 is ons antwoord op het gebod van God. En meer dan in Exodus ligt de nadruk in Leviticus op de heiligheid van God. En dat past bij de schriftlezingen van vandaag. De Heere sprak tot Mozes, spreek tot de ganse vergadering van de Israëlieten en zeg tot hen, heilig zult gij zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Ieder zal voor zijn moeder en zijn vader ontzag hebben en mijn sabbatten houden. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult u niet tot de afgoden wenden en u geen gegoten beelden maken. Ik ben de Heere, uw God. Gij zult niet stelen. Gij zult niet liegen. Gij zult elkaar niet bedriegen. Gij zult bij mijn naam niet vals zweren en zo de naam van uw God ontheiligen. Ik ben de Heere. Gij zult uw naaste niet afpersen. En ge zult niet roven. Het loon van een dagloner zal niet de nacht bij u overblijven tot de morgen. Een dove zult ge niet vloeken. Voor een blinde zult ge geen struikelblok leggen. Maar ge zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. Gij zult bij het recht spreken geen onrecht doen. Ge zult de armen niet begunstigen en de aanzienlijke niet voortrekken. Op rechtvaardige wijze zult gij uw naaste berechten. Gij zult onder uw volksgenoten niet als een lasteraar rondgaan. Gij zult uw naaste niet naar het leven staan. Ik ben de Heere. Gij zult uw broeder in uw hart niet haten. Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de Heere. En een wetgeleerde vroeg aan Jezus, meester, wat is het grootste gebod in de wet? En hij antwoordde, heb de Heere uw God lief, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en het eerste gebod. Het tweede is daaraan gelijk, heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de wet en de profeten staat. Amen. Laten we met elkaar bidden. Grote en trouwe God, u die woont in de hemel en u ziet alles op aarde. Wij kunnen daar niet bij, maar we geloven het zingend, sprekend, dat u de armen en de kleine ziet, de zwakken verheft. Heere, wat bent u goed. U geeft ons woorden om te zingen, die we misschien zelf niet hebben. U brengt ons hier. Misschien hadden we wel gedacht dat het niet zou lukken. En we mogen online verbonden zijn. Zoveel geeft u om contact te krijgen met u. En nu richten we ons gebed tot u, omdat u een hoorder bent van de gebeden. Omdat u ons uitnodigt om ons hart uit te storten bij u. Heere, u hebt ons bewaard. Er zijn mensen in ons midden terug van vakantie. Of voor het eerst na lange tijd weer in de kerk. We danken u daarvoor. We mogen uw woord gaan lezen. En ook daar hebben we zo'n behoefte aan. Want we leven in een ingewikkelde wereld. En we hebben een mix van goede en kwade dagen in ons leven. Goede en kwade gedachten in ons hart. Soms herkennen we onszelf niet. Op de toppen van ons geloof, maar ook in diepte van ellende. En in al die drukte zet u ons stil. Geeft u een dag om te rusten. Heiligt u deze dag, zodat er tijd is voor u en uw dienst. Heere, wilt u deze dag zegenen? Want u weet wat voor last en dank wij meebrengen. Ons hart is zo vol. Wilt u ruimte maken voor uzelf? Wilt u wegnemen wat niet goed is geweest? En wilt u dat vergeven? Mag deze dag een nieuw begin zijn van de week. Maar ook een reset, een start van ons leven met u. Dat we gezegend worden en tot zegen zijn. Mag het zo een goede dienst zijn. Geef ons kracht om te spreken en te luisteren. Om te spelen en te zingen. Om thuis geconcentreerd te blijven op wat we hier doen. Dat we zo samen u mogen eren. En zegen mogen ervaren. Heilige Geest, woon en werk in ons midden. Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. Klein moment om een beetje bij te praten, al is dat eenzijdig. En om iets te zeggen en te zingen ter inleiding op de schriftlezing. Iedereen van ons is verschillend, dat is een ontzettende open deur. Maar ik besefte het deze week weer dat je ook dan heel verschillend kijkt naar je omgeving. En naar de mensen om je heen. Je kan denken, we hebben allemaal dezelfde ogen, maar je hebt toch allemaal een andere focus. En dat bedacht ik omdat ik met mijn familie op vakantie was. Ik was in Vlaanderen en wij hadden die streek onder meer gekozen vanwege de historie. Verder heb ik me niet bemoeid met het programma. Nou ja, toch wel natuurlijk. We wilden ook de nieuwe generatie een beetje de liefde voor de geschiedenis bijbrengen. Nou, ik denk dat ze echt wel wat geleerd hebben. Maar ik heb zeker zoveel geleerd. Want als ik met de auto rijd, dan zie ik oude kerken, kastelen. Ik wijs op kanalen en ik begin acuut leeg te lopen over waarom die juist op die plek liggen. Naambordjes, gedenkborden. Ik had het gevoel dat niets ontsnapt aan mijn oog. En deze week hoorde ik van de achterbank commentaar op scooters, motoren, paarden, automerken. En ik kwam in winkels waar ik al heel lang niet geweest ben omdat ik totaal niet sportief ben. Kortom, er ging weer een wereld voor mij open. En dat was geweldig. En misschien zeg je, nou dan is het een moeilijke vakantie geweest als je zo uiteen lag in leeftijd en interesses. We vonden elkaar toch weer. Want natuurlijk moest er minstens één kerk per dag. Dat vind ik heel goed voor de gezondheid. En we zaten voorin. En dan heb je weer dezelfde blikrichting. Want je kijkt samen rond in zo'n gebouw. En je raakt aan de praat. Want katholieke kerken hebben de rijkdom van bijbelverhalen in beeld. Dus wat is dit, wat dat. En zo praten we wat. En toen ik weer thuis was, dacht ik, stel nou dat ik met mijn familie hier zou zitten. Met jullie, met u en ik zou zeggen, wat spreekt je aan? En de een zal zeggen, ja, het glas in lood vind ik hier mooi. En de ander zal zeggen, ik vind het wel speciaal dat jullie de geboden zo groot hebben. En een ander zal zeggen, ik zie altijd al die kussentjes liggen. Ja, die hebben ook een eigen verhaal. En anderen zullen zeggen, voor mij is het licht van de paaskaars belangrijk. En daar heb ik een lied bij gekozen, dat ons wijst op dat licht. Rond het licht dat leven doet, groeten wij elkaar met vrede. Licht dat dit geheim behoedt, God is goed. En waarom heb ik dat gekozen? Nou, wij gaan zo een heftig verhaal lezen. En ook bij dat verhaal speelt de vraag, waar kijk je nou naar? Naar dat kwaad of blijf je kijken naar God? En dat hoop ik voor jullie, voor ons allemaal. Dat ook als je schrikt van een verhaal in de Bijbel, dat je kunt vasthouden aan het licht. En aan de belijdenis, God is goed. En dat vertelt ons de paaskaars. Het licht van Pasen, God is goed. Dan kun je het leven aan. En je leven leven. En dan is er ook alle ruimte om nieuwe winkels en dingen te ontdekken. Zullen we het lichtje aandoen? Om ons verbondenheid met kinderen in ons leven, met jullie, de jongeren in ons midden. En met alle grote en kleine mensen die u meedraagt in uw hart. tastbaar te maken. En laten we dan ook zingen lied 287, vers 1 en 5. Twee schriftlezingen vanmorgen. De eerste is een korte. We lezen het gebod dat ik vandaag aan de orde wil stellen met de inleidende woorden. Exodus 20 vers 1 en 2 en 7. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Dat is de lezing uit Exodus. En nu waren we vorige week nog bij David en Goliath, voor zijn koningschap. En dan is er een lange weg van jaren waarin hij op de vlucht is voor koning Saul en uiteindelijk pas koning wordt. En daar pakken wij de draad weer op. David is nu koning. Hij woont in Jeruzalem en hij wil de ark van het verbond in de stad hebben. Die kleine gouden kist met daarin de 10 geboden. Die altijd in het heilige der heiligen stond van de tabernakel. Maar ik fris even de kennis op voor zover nodig. De ark was gebruikt als mascotte in de strijd tegen de Filistijnen. Zo laat God zich niet gebruiken. De Filistijnen veroverden de ark, maar er overkomt hen allerlei rampspoed. En zij leggen een link met die ark. En ze denken weg, terug. En ze sturen de ark terug naar Israël op een wagen. En het is een vreugdevol gezicht voor het dorp waar de ark aankomt, Bet-Semes. Maar de vreugde verandert in rouw, want die mensen van Bet-Semes die kijken in de ark. En dan sterven er 70 bewoners. En dan heeft iedereen iets van, wow, wij laten die ark voorlopig staan. 20 jaar staat de ark van het verbond van God op een stille plek, in een stil dorp. En nu lezen wij het eerste stukje van 2 Samuel 6, vers 1 tot en met 10. Hier gaat het om David en om Uzza. Wederom vergaderde David alle jonge mannen in Israël, 30.000. Hij trok op en toog met al het volk dat bij hem was uit Baalee Jehuda, om vandaar de ark Gods mee te voeren, waarover de naam is uitgeroepen, de naam van de Heere der Heerscharen die op de Gerub stroomt. Zij vervoerden de ark Gods op een nieuwe wagen. Ze haalden haar uit het huis van Abinadab op de heuvel en Uzza en Achio, de zonen van Abinadab, leidden de wagen met de ark Gods. Achio liep voor de ark uit. David en het hele huis van Israël dansten voor het aangezicht des Heren, onder begeleiding van allerlei instrumenten van cipressenhout, citers, harpen, tamboerijnen, rinkelbellen en cymbalen. Maar toen ze bij de dorsvloer van Nahum kwamen, strekte Uzza zijn hand uit naar de ark Gods en greep haar, omdat de runderen uitgleden. En de toren des Heren ontbrandde tegen Uzza en God sloeg hem daar om deze onbedachtzaamheid. Hij stierf daar bij de ark Gods. David was diep getroffen omdat de Heren zulk een zware slag aan Uzza had toegebracht. Daarom noemt men die plaats Peres Uzza tot op de huidige dag. Te dien dagen werd David bevreesd voor de Heren en hij zei: hoe zou de ark des Heren tot mij komen? Daarom wilde David de ark des Heren niet bij zich nemen in de stad Davids, maar liet haar onderbrengen in het huis van de Gatiet, Obed-Edom. Wij zingen Psalm 86, vers 4 en 7. lezen verder, nu over David en Michal. En de ark des Heren bleef 3 maanden in het huis van de Gatiet Obed-Edom. En de Heren zegende Obed-Edom en zijn gehele huis. Aan koning David werd meegedeeld: de Heren heeft het huis van Obed-Edom en al wat hij bezit gezegend, terwille van de ark Gods. Toen ging David heen en haalde de ark Gods onder gejuich uit het huis van Obed-Edom naar de stad Davids. Nadat de dragers van de ark des Heren 6 schreden voortgegaan waren, offerde hij een rund en een gemest kalf. En David danste uit alle macht voor het aangezicht des Heren. David nu was omgord met een linnen lijfrok. David en het hele huis Israëls haalden de ark des Heren onder gejubel en horengeschal. Toen de ark des Heren de stad Davids binnenkwam, keek Michal, de dochter van Saul, door het venster en zag koning David huppelen en dansen voor het aangezicht des Heren. En zij verachtte hem in haar hart. Nadat zij de ark des Heren binnengebracht hadden, zette zij haar neer op haar plaats in de tent die David voor haar gespannen had. En David bracht brandoffers en vredeoffers voor het aangezicht des Heren. Toen David gereed was met het brengen van de brandoffers en de vredeoffers, zegende hij het volk in de naam van de Heren der Heerscharen. Hij deelde uit aan het hele volk, aan de hele menigte van Israël, zowel mannen als vrouwen, ieder 1 broodkoek, 1 stuk vlees en 1 druivenkoek. Daarop ging al het volk heen, ieder naar zijn huis. Toen David terugkeerde om zijn gezin te begroeten, ging Michal, de dochter van Saul, David tegemoet en zei: wat een eer heeft de koning van Israël zich thans verworven, dat hij zich heden ontbloot heeft ten aanschouwen van de slavinnen van zijn dienaren, zoals een lichtzinnig man zich schaamteloos ontbloot. Maar David zei tot Michal: voor het aangezicht des Heren, die mij verkoren heeft boven uw vader en boven heel zijn huis, om mij aan te stellen tot vorst over het volk des Heren, over Israël. Voor het aangezicht des Heren heb ik gedanst. Ja, ik zal mij nog geringer gedragen dan ik deed. Ik zal onaanzienlijk zijn in eigen ogen. En bij de slavinnen van wie gij spreekt, bij haar wil ik eer verwerven. Michal nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe. Tot zover de lezing uit 2 Samuel 6. Over dit gedeelte wil ik nu preken. En na de verkondiging zingen wij lied 156. We zingen het niet vaak. Het is een lied dat geschreven is bij Habakkuk 3. Maar ik dacht, het 1e en het 4e vers passen ook bij wat we delen, denk ik, over 2 Samuel 6. Dus na de verkondiging, zonder nadere aankondiging, lied 156, vers 1 en 4. Gemeente van Christus, hier en ook thuis met ons verbonden, opnieuw nemen we een gebod als focus voor het Bijbelgedeelte over David. En deze week merkte ik bij het lezen van de geboden dat ik eigenlijk altijd de geboden als losse stukjes zie. Doe dit niet, doe dat niet en dat zeker ook niet. Maar ik ga steeds meer verbinding zien tussen die eerste geboden. Het begint ermee dat God spreekt. Ik ben de Heere, uw God. Hij bevrijdt. Hij leidt zijn volk als een herder. Wij kunnen God loven om wie hij is en om wat hij doet. Zou je dan een andere God willen dienen? Nee toch, zegt het eerste gebod. Doe dat alsjeblieft niet. En zoek je zekerheid dus niet bij andere goden. En ook niet bij hun afbeeldingen. Dat is het tweede gebod. Want die zijn als doodlopende wegen. Dat zie je in de strijd tussen David en Goliath, waar we vorige week van hoorden. Goliath komt met zijn goden, zijn kracht, zijn woorden, zijn wapens, zijn lengte. David komt met zijn slinger en stenen en met de naam van de Heere der Heerscharen, de levende God. Goliath sterft, de Filistijnen vluchten. David leeft en Israël haalt de overwinning. In de naam van God. Nou, zouden we die naam dan niet met eerbied en liefde gebruiken? En dat vraagt ons het derde gebod. En ik dacht, wat mooi, dat ieder gebod eigenlijk steeds meer vertelt over hoe je kunt leven, mag leven in zijn dienst. En vandaag horen we dus dat God het niet verdraagt als zijn naam wordt misbruikt. En als mensen met een naam, begrijpen we daar iets van, toch? Als iemand je naam uitspreekt, dan denk je, hé, die kent mij. Als iemand je naam belachelijk maakt, dan voel je je belachelijk. Alleen al het horen van iemands naam kan je blij maken of bang. Alleen maar een naam, of beter juist die naam. Want naam en persoon zijn met elkaar verweven. En dat is bij God nog veel meer zo dan bij ons. Want zijn namen drukken uit wie hij is. Dus als je de naam van God misbruikt, dat is eigenlijk God zelf misbruiken. Maar hoe moet het dan wel? Ik haalde al eerder de catechismus van Luther aan, die zo mooi zegt, dat dan niet, maar wat dan wel? En dan zegt Luther, nou, bij dit gebod gaat het erom dat wij God vrezen en liefhebben, zodat we zijn naam niet gebruiken in vloeken, bij tovenarij, bij leugen of bedrog, maar dat we hem in elke nood aanroepen, dat we hem loven en danken, dat we bidden. Dus gebruik Gods naam niet als vloek. Dat is de oproep van het derde gebod. Niet doen. Noem Gods naam niet zonder eerbied. En ik denk dat dat ook hoort bij het derde gebod. Praat niet steeds over God als je toch niet van plan bent om je aan zijn geboden te houden. Geen vrome woorden zonder daden. Want ook dat is misbruik van Gods naam. En zit niet gedachteloos te bidden. Het is tussen mensen al enorm irritant, nietwaar? Als je met iemand een gesprek probeert te voeren en hij of zij zit de halve tijd op zijn telefoon te kijken. Denk eens in hoe het voor God is. Als wij er maar half aandacht geven terwijl we van alles aan het doen zijn, doe dat niet. Bid niet als je het niet met aandacht doet. En wat dan wel? Nou, met eerbied en aandacht spreken tot God. Met eerbied en liefde spreken over God. Meen wat je over hem zingt. En ja, ik begrijp dat dat laatste in een dienst misschien lastig is. Als ik iets dankbaars opgeef en u zegt, ik ben helemaal niet dankbaar. Het is moeilijk. Of als we zingen over kwaad en schuld en je zegt, ik niet. Zing toch maar mee. Zing mee, want gebruik dan zo'n psalm of zo'n lied om je hart bij God uit te storten. Dat je zegt, God, ik zing dit nu wel, maar ik meen er helemaal niks van. Ik geloof er helemaal niks van. Maar als je dat tegen God zelf zegt, dan neem je zijn naam en hem zelf serieus. Nou, nu wil je misschien vooral horen over Uzza. Maar ik begin bij David, want daar begint het verhaal, dat hij 30.000 jonge mannen samenroept. Dat zijn er net zoveel, trouwens, als het aantal slachtoffers toen de Filistijnen de ark veroverden. Toen vielen er 30.000 slachtoffers en nu haalt David 30.000 jonge mannen samen om de ark van God op te halen. En misschien zag u het, soms gaat het over de ark van God en soms over de ark des Heren. Zit daar een verschil? Voorzichtig zeg ik dat het mij lijkt dat er ark God staat. Als de koning en het volk de ark willen gebruiken om te imponeren. Voor eigen eer, maar ik weet het niet zeker. En het blijft de ark van het verbond met de Heer. Vers 2 zegt het bijna als een waarschuwing. De naam is erover uitgeroepen, hè? De naam van de Heere, van alle engelen en machten in de hemel. Dus waar zijn dan de priesters, de dienaren van die God? Waar zijn de levieten die voor de ark moeten zorgen? Nou, in 1 Kronieken 15 kun je lezen dat David later zegt, ja, daar ging het ook mis. Daar ging het mis dat er geen priesters en levieten bij waren. Daarom, staat daar, is de toren van de Heer onze God tegen ons losgebarsten. Wij hadden toen de Heere niet geraadpleegd zoals is voorgeschreven. Dus soms gaat het aan het begin al mis. Je hebt het nog helemaal niet door. Maar je bent vervallen in de zonde van de maakbaarheid. Ik ga het doen. Ik ga het plannen. Het gaat mooi worden. Maar heeft God ook nog iets te zeggen? Als je plannen maakt. Als je een nieuwe stap zet in je leven. In je werk. In je relatie misschien. Bij David is dit op dit moment kennelijk niet zo. Want de ark wordt vervoerd op een nieuwe wagen. Ja, dat is eerbiedig bedoeld. En de Filistijnen deden het ook zo. Maar daar gaat het niet om. Wat wil God? Wat heeft Hij geboden? Nou, dat kun je lezen in Numeri 4 en in Exodus 25. God doet nooit iets zomaar, hè? In Numeri 4 gaat het over het verplaatsen van de ark. En ter herinnering, de ark is ongeveer 1,25 bij 75. Een kist met goud bedekt, de geboden van God erin. En op de kist twee cherubs, twee engelen, die naar het deksel kijken en hun vleugels naar elkaar uitstrekken. Het is de plaats waarvan God gezegd heeft, daar woon ik in jullie midden. Daar worden jullie met mij verzoend. En als de ark wordt verplaatst, heeft God gezegd, dan moeten eerst Aaron en zijn zonen daar kleden overheen leggen. En dan pas mogen de dragers binnenkomen. En de draagbomen van de ark steken dan al onder het kleed vandaan. Want in Exodus 25 staat dat God zei, die draagbomen moeten altijd in de ringen van de ark rusten. Want dat de ark draagbaar en verplaatsbaar is, dat hoort bij de essentie van de ark. God laat zich niet vastzetten op één plaats. Hij reist mee. Hij gaat voor ons uit. Hij wijst de weg. En hij zegt, ik wil dat de ark gedragen wordt. Maar David kiest voor een nieuwe kar. En voor een processie, er komt een grote optocht, muziek, dans, feest. En wat doet Uzza dan? Nee, die grijpt de ark vast, want de runderen struikelen. Je wilt toch niet dat die ark, zo mooi, zo heilig valt? En de toren des Heeren ontbrandde tegen Uzza. En God sloeg hem daarom deze onbedachtzaamheid en hij stierf. Een onbedachtzaamheid. Een onachtzaamheid staat in een andere vertaling. Dus Uzza dacht er niet bij na. Hij bedacht niet dat de ark niet aangeraakt mocht worden. Hij bedacht niet dat God zelf de ark wel zou kunnen behoeden voor vallen. Maar je zou maar Uzza zijn. Met de beste bedoelingen ging hij tegen Gods wil in en hij stierf. De Joodse commentaren bij de Bijbel, de Talmud, die zegt, Uzza was een rechtvaardige. God strafte hem, maar God nam Uzza na zijn dood op in de hemel. En nu vermoed ik dat dat niet voor iedereen hier een vraag is. Of hij dan voor eeuwig verloren zou zijn. Maar ik vind zelf troost en hoop in die gedachte uit de Talmud. Dat God soms streng straft, maar dat het huis, dat de deuren van het vaderhuis door hem worden opengehouden. Niet alles is verloren voor Uzza. Maar je zou maar David zijn. Waarom was hij deze geboden vergeten? Het is cru gezegd, maar had David eraan gedacht, dan had Uzza nog geleefd. Want de verantwoordelijkheid heb je, hè? Als God je veel gezag geeft, veel macht. Dat lijkt geweldig, maar het is een grote verantwoordelijkheid. En daarom zegt Paulus, denk ik ook, bid voor alle koningen, voor alle gezagsdragers. Want David doet hier hetzelfde als God. In de NBG zie je dat niet zo. Daar staat de toren des Heren ontbrandde. David was diep getroffen. Dat klinkt emotioneel. Maar de NBV vertaalt, de Heren ontstak in woede en David werd kwaad. En dat is wat er gebeurt. God ontsteekt in toren, maar David ook. Wat gebeurt hier? Hoe kan dit? Hoe kan God dit doen? Maar misschien is het ook de ontzetting, dacht ik. Uzza sterft eigenlijk in plaats van David. David ziet iets van de majesteit van God, van zijn heiligheid, van zijn rechtvaardigheid en hij wordt er doodsbang van. En dat kan, hè, dat je schrikt van de gedachte dat God oordeelt en straft. Is God dan geen herder? Is de Heere niet te vertrouwen? Kan het dat je zomaar dood neervalt? Uzza's dood brengt David tot bezinning. En dat kan ook. Dat iets verschrikkelijks tot bezinning leidt. Je zou willen dat dat erger nooit gebeurd was. En toch heeft het je dichter bij God gebracht. Dat kan, hè? Die dag werd David bevreesd voor de Heere. En hij zei, hoe zou de ark des Heren tot mij komen? Dat is een ommekeer. Dat de vraag niet meer is, hoe breng ik de ark in Jeruzalem? Maar hoe kan de ark van de Heer bij mij in Jeruzalem komen? De festiviteiten vallen stil. En de ark verdwijnt weer in een huis. Het huis van Obed-Edom. En in die stilte grijpt God opnieuw in. Niet met oordeel, maar met zegen. De Heere zegent de bewaarder van de ark en al zijn familieleden. En als David dat hoort, vat hij moed, denk ik. Dan komt hij terug. Ik heb verstaan, Heer, wat gij hebt gezegd, zingen we straks. Gij hebt mij vrees voor u in het hart gelegd. Uw werk vervult mijn wezen met ontzag. Breng nu, o God, uw werken aan de dag. En dan wordt de ark gedragen. Ik las een Joodse uitleg waarin stond, de ark wordt gedragen zoals een kind gekoesterd en geliefd gedragen wordt. En de stoet komt in beweging, 6 stappen. En bij de 7e stap staat iedereen stil. Want de koning zegt, nu eerst een offer. Bij de 7e stap brengt de koning offers en de gezalfde koning gaat daarbij gekleed als een priester in een lichte linnen tuniek, als een dienaar van de Allerhoogste God. Een herder is hij die zijn volk voorgaat in de lofzang op de Heere der Heerscharen. David wandelt met God en hij danst voor God. Hij jubelt en danst zijn vreugde uit. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig, hij is groot van goede tierenheid. Niet altoos blijft hij twisten. Niet eeuwig behoudt hij de toren. Zoals een vader zich ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over wie hem vrezen. David danst. En nu ik u en jullie dit zo voorhoud, denk ik alleen maar, wat schieten wij tekort. Ja, ik heb het niet in, hoor, om mijn vreugde over Gods heil, over Gods genade en liefde zo te uiten. In Berkel bevroor ik al als we dat kinderlied zongen. Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Mijn begrip voor Michal, Davids echtgenote, is altijd erg groot geweest. En bij u misschien ook wel. En toch moet het ons te denken geven dat Michal hier niet Davids vrouw wordt genoemd, maar tot 3 keer toe dochter van Saul. Hoe komt Michal aan haar beeld van hoe een koning is? Het is gevormd in haar opvoeding in het huis van haar vader, koning Saul. En nu is zij de vrouw van een koning. Maar Michal ziet werkelijk niks koninklijks in die dansende David in vervoering. Ze had hem lief, hoor. Ze had hem lief, maar ze zijn uit elkaar gegroeid, Michal en David. Eens, dat is het eerste wat we bijna van haar lezen, hielp ze David te ontsnappen uit het raam. Toen haar vader haar man wilde doden. Veel meegemaakt hoor, die vrouw. Ze hielp hem ontsnappen uit het raam. En toen David op de vlucht was, eiste Saul, haar vader, dat ze met een andere man trouwde. En toen David de macht kreeg, eiste hij haar weer terug. En nu staat zij opnieuw voor dat raam. Maar innerlijk vervreemd van haar man, in haar hart, maar ook in haar woorden, veracht zij David. En David, die begrijpt niet dat Michal het niet begrijpt. Voor de Heer ben ik een dienaar, zegt hij. Maar Michal heeft geen oog voor de eer van God. De eer van de koning ging te grabbel. En daarmee ook haar eer. Michal nu, de dochter van Saul, bleef kinderloos tot de dag van haar dood toe. Is dat nou ook straf van God? Ik denk het niet. Ik denk dat David en Michal elkaar niet meer begeerden. Maar ik geloof ook dat haar keuze voor haar eigen eer gevolgen heeft. Dat lied over die goede vruchten van de geest, weet je wel? Dat lied zingt ook: en wie zijn ziel niet prijs heeft, maar vasthoudt tot het eind. Wie zijn bestaan niet kruisigt, hoezeer hij levend schijnt. Hij gaat verloren het leven dat hij koos. Is te vergeefs geboren en eindigt vruchteloos. Misbruik de naam van de Heere uw God niet. Wat is het een weerbarstige geschiedenis, hè? In 2 Samuel 6. En ik heb met gevaar gerealiseerd dat je ook na deze preek nog kan denken: ik brand mijn vingers niet, hoor, aan God of geloof. En het gevaar bestaat dat je denkend aan David denkt: ik voel gewoon verachting voor hem en voor andere mensen. Omdat ze hun geloof gewoon op een andere manier beleven dan ik, kan dat gewoon niet meemaken. En we begrijpen Uzza. En we voelen mee met Michal. Dat kan, dat is menselijk, maar daarmee zeggen we wel tegen God: vindt u het dan niet vreemd, zo'n dansende David? En waarom bent u zo streng tegen Uzza? Het is toch eigenlijk alsof een kind tegen zijn ouders zegt: ik aanvaard jullie grenzen niet. Hebben we werkelijk zo'n boos beeld van God? Of, dat kan ook, triggert deze geschiedenis oude angsten voor God? Dat u zegt: ik ben bang dat hij zo streng is, ook voor mij. Zeg het tegen God. Stort uw hart uit en vraag om licht, om geloof. Want God kent ons verzet allang. Hij kent onze vrees voor eenzelfde lot als Uzza en Michal. Hij kent de angst dat ons leven vruchteloos zal zijn. Dat het afgesneden wordt. Hij weet dat wij willen leven. Ja, sprak God. Ja, ik heb de wereld. Ik heb alle Uzza's, Michals en Davids zo lief dat ik mijn zoon gegeven heb, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. U weet op welk gebod Jezus is veroordeeld tot de dood? Godslastering. Dat hij de naam van God door het slijk haalde. Want als Jezus voor de hoge priester staat en hij zegt dat hij Gods zoon is, dan roept de hoge priester uit: hij heeft God gelasterd. Waarvoor hebben we nog getuigen nodig? En dan roepen alle: hij is schuldig. Hij verdient de doodstraf. En zo is het gebeurd. Maar wat deed God toen Jezus werd gekruisigd? Toen mensenhanden grepen naar de heilige. Doodde God die mensen? Riep Jezus zelf om vuur uit de hemel? Jezus zei: Vader, vergeef het hun. Ze weten niet wat ze doen. En hij stierf voor mensen die zijn naam misbruikten. En zo opende hij de toekomst voor mensen van wie de toekomst afgesneden lijkt. En hij zit aan Gods rechterhand en hij pleit daar. Als de Jozua van het Nieuwe Testament pleit hij bij zijn vader. Maar wat zult u dan doen met uw grote naam? Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is toch hun God? Christus pleit bij zijn vader. En hij staat met open armen klaar. Als je je heil zoekt in zijn naam, in de naam van de Heere der Heerscharen. Hij staat met open armen klaar voor al die mensen die eenmaal met de doopwater ook de naam op hun voorhoofd kregen, maar die niets meer met die naam hebben of met God. Wij mogen voor hen en voor onszelf pleiten op Gods naam. En wat doe je dan? Dan doe je een beroep op zijn liefde, op zijn barmhartigheid, op zijn trouw voor jezelf. En voor al die mensen die je hier zo graag zou zien of ergens anders in de kerk. Maar het is niet zo. Jezus heeft gezegd, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Ik begrijp het hoor, als deze geschiedenis verschrikt of vervreemdend overkomt. Maar toch. We zaten er deze week op vakantie over te praten. Opeens zomaar over de vraag, waar is de ark gebleven? En toen zei iemand, en als je dan nu die ark nog zou kunnen vinden, en je raakte hem aan, zou je dan sterven? We waren nog niet uitgedacht. Maar nu zeg ik, nee. Nee, als je de ark zou vinden en aanraken, dan hoef je niet te sterven. Want Jezus is gekomen. En zijn bloed ligt op het verzoendeksel van de ark. En daar mogen wij God op wijzen. En wij mogen schuilen bij Jezus. Hij staat bij ons. Hij staat bij u, bij jou. In zijn woord. In de doop. In het avondmaal, dat zijn allemaal uitnodigingen om zijn naam te noemen. Om hem, om zijn wonden aan te raken. En hem te volgen. Zodat je het meezingt. Meezegt, Gij Heer, Gij zijt mijn kracht, mijn zekerheid. Ik juich om u, in tijd en eeuwigheid. Amen. Laten wij danken en bidden en onze gebeden afsluiten met het Onze Vader. Eeuwige en barmhartige Heere in de hemel. We zijn er wel een beetje stil van dat verhaal van Uzza. Want we weten hoe schrik en verdriet het is als iemand uit ons midden wordt weggerukt. Maar we beseffen dat u God bent. En u zegt in uw woord dat u de mensen niet van harte bedroeft. En Heere, wij begrijpen het ook wel dat uw naam u dierbaar is, omdat u dat zelf bent. Uw grootheid, uw heerlijkheid, uw liefde, uw trouw. Alles wie u bent ligt in uw naam. Heere, bewaar ons er dan voor dat we in woord of daad uw naam ontwijden. Bewaar ons ervoor dat we niet leven naar uw wil. Maar geef dat we niet uit angst u volgen, maar dat we zien op Christus, op de ark, op het verzoendeksel. U hebt het zelf goed gemaakt. En daar mogen wij op pleiten. En dat doen we, Heere. Want steeds als wij bidden, pleiten wij op uw naam. Op uw trouw aan mensenkinderen. Heere, dit gebouw is een bewijs van uw trouw. Het gebouw van de Ebenezerkerk. Een bewijs van uw trouw. Dat wij leven. Dat uw woord hier ligt. Al eeuwenlang, groot is uw trouw, o Heer. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Heere, geef ons vertrouwen in uw naam en in uzelf, ook als wij u niet begrijpen. Als u wegen gaat die wij niet kunnen volgen, houd ons vast, u bent onze herder. Leid ons dan op de weg naar het leven. Zo doen wij u voorbeden voor uw wereld. Heere, al die mensen op zoek naar u, of met zo'n zwaar leven dat ze daar niet aan toekomen, of ze kennen uw naam niet eens, maar u kent ieders naam, een duizelingwekkende gedachte. Wilt u dan ook voor al die mensen zorgen? Vooral voor al die mensen die het slechter hebben dan wij, omdat er oorlog is, dictatuur, vervolging, omdat er geen eten is. Geen dak boven hun hoofd, Heere, ontferm u en gedenk al die mensen. En wij bidden nu voor alle die regeren, om wijsheid en inzicht. Zegen allen met bestuursverantwoordelijkheid, plaatselijk, landelijk, de koning, de regering, die zo naar een vorm zoekt waarin zij kunnen dienen. Laat het zo mogen zijn, Heere. Dat we een herderlijke en dienende regering hebben in uw spoor. Heere, we bidden u voor Israël. En ook nu vragen wij u, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is toch hun God? Maar Heere, behoed Israël ervoor dat anderen uw naam lasteren. Om wat zij doen. Geef vrede in Jeruzalem. Geef vrede in Gaza. En de Palestijnse gebieden. Want wij weten half niet hoe het is. Om vermalen te worden tussen broeders die voor je strijden. Naar zij zeggen. En buren die met je vechten. Ontferm u, Heere. Over alle landen in oorlog. Over alle mensen die niet weten of ze de volgende dag zullen halen. Geef vrede. Sterk vervolgde broeders en zusters, als zij uw naam hoog houden, dat zij mogen merken dat u van hen af weet. Wij bidden nu voor onze woonplaatsen, voor allen die er wonen en werken, dat wij uw zegen mogen ervaren, ook in de kerken, de gemeenten op ons dorp. Wij danken u voor uw zegening. Wij danken u dat hij die van de winden thuis mocht komen. Geef dat zij ook daar verder herstellen mag. Dat zij zich gezegend weet en ook in de gemeente weer tot zegen mag zijn. Wij bidden u voor allen die vakantie hebben, thuis of elders. Behoed hen. Schenk nieuwe krachten. En breng hen weer terug bij hun liefste. Zo bidden wij u ook voor allen die werken. Dat het hun goed mag gaan in hun werk. Dat ze zingeving ervaren in wat zij doen. En dat u hen de kracht ervoor geeft. Wij bidden u voor allen met zorgen. Heren, wij hebben het nodig om van kracht tot kracht voor te gaan. Deze dag te hebben om tot u te bidden. En u weet het, we bidden u zo vaak in onze nood. Wilt u dan verhoren, verlichten, ruimte geven? Wees u met de zieken. Zoveel soorten van pijn en ziekte. Chronisch lijden. Naar lichaam en ziel. Het niet meer helder hebben in de geest. Maar u kent allen. Draag degenen die lijden. En troost allen in rouw. U kent de namen van de mensen die wij missen. Van allen die wij meedragen in ons hart. Heere, troost ons en sterk ons. Als ons het zicht ontbreekt, dat u het licht bent in ons leven. Zo bidden wij u voor elkaar. Dat deze dag een gezegende dag mag zijn. En de nieuwe week een goede week. Behoed ons en breng ons weer samen. Dat bidden wij u. In de naam van Jezus die ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk. En de kracht. En de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. U hebt de collectedoelen gehoord. U kent de mogelijkheden om te geven. In het echt. Digitaal. Geef gul. Geef naar vermogen. En ons slotlied is Psalm 68. God zij geprezen met ontzag. Zijn naam is onze vrede. Psalm 68 vers 7 is ons slotlied. nodig u opnieuw uit om, als u denkt dat dingen anders moeten gezegd, of u hebt nog vragen om dat te zeggen, want vanavond preek ik in Gouda. Dus we dienen Gouda ermee, als u misschien nog opmerkingen hebt. Voor u allen thuis en voor ons allen hier, de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.